Laatste aflevering van het jaar en dat gaan we doen met een hele hoop mensen, want we presenteren deze podcast uiteraard met z'n vieren. Maar vorig jaar hebben we een nieuwe traditie in het leven geroepen, Rob. Jij was daarbij aanwezig en ik kwam Tina tegen bij Bo, meen ik, een tijdje geleden. En toen zei je tegen mij, we gaan het toch wel weer doen, hè, dit jaar?
Ja.
En toen dacht ik, nou, een traditie is geboren. Mijn naam is Luc Iekink.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Tina Nijkamp.
Ik ben Bridget.
Ik ben Erik de Munk.
En dit is de BLVD podcast. Ja, speciale uitzending dus. En dus die speciale gast in de laatste aflevering van het jaar. Tina Nijkamp, goeiedag. We blikken terug op het hele jaar. Maar hoe, als je nou een idee moet hebben of een woord bij het afgelopen jaar, het afgelopen tv-jaar, wat komt ter gedachte?
Matig.
Matig? Oh, ja. Dat is gezellig.
Ja, nee.
Het begint goed.
Ik vond het een jaar waar heel veel flops waren en heel weinig nieuwe programma's zijn gelukt. Dus daar kijk ik dan naar en dan vind ik het een matig jaar. Verder was het natuurlijk ook wel het jaar van de rellen. Dat vind ik altijd eigenlijk wel spannend. Dus in die zin was het niet matig, maar tv-technisch vond ik het wel een matig jaar. Ja.
Zijn er ook momenten geweest dat je voor de buis zat en dacht, ja, hè, wat een prachtig programma. Ik ben helemaal verrast en ontroerd en ik ben helemaal weer geraakt als tv-liefhebber.
Er zijn er twee van waarvan ik denk, die vond ik wel echt leuk. Dat is de Augurkenkoning. Dat vond ik eigenlijk wel, die man Oos, eigenlijk ook wel een beetje de ontdekking van het jaar. Want ik heb na zitten denken, wie waren er voor de rest echt, zijn de ontdekkingen van het jaar? Nou, die zijn er volgens mij niet zo heel veel. Dus Oos vond ik wel de ontdekking van het jaar. En ik vond voor de rest het programma De Oranje Zomer een heel leuk, de kijkcijferverrassing eigenlijk van het jaar. Omdat dat onverwacht gewoon heel goed scoorde. Zelfs de eerste weken van VI, die mannen eigenlijk hetzelfde scoorden als Helene. Dus ja, dat vond ik wel grappig ook. Dat er zelfs iemand tegen die mannen opkomt qua kijkcijfers.
Ik had wel een beetje het idee dat ze misschien een beetje jaloers waren soms, de mannen van VI op Helene.
Dat had ik dus ook. Ja. In het begin van het seizoen had ik dat een beetje ook. Want er werd toch een beetje zuinigjes over gedaan. Zo van, oh ja, die Oranje Zomer. En toen werd ze ook nog genomineerd voor die televisiering. Ik denk, nou ja, nu komt er een hele grote campagne. En dan gaan ze daar natuurlijk elke dag, weet je wel, op zijn VI's reclame voor maken. Ja. Maar dat bleef een beetje uit.
Beetje kinderachtig, hè?
Nou, ik vond dat wel, dat had ik, had verwacht echt.
Laat ze wel kennen dan.
Vind ik ook, ja. Want zij kunnen zelf niet eens meedoen. Dus het is ook niet dat zij verslagen zijn of zo. Want ze zaten niet in dezelfde competitie. Ja, en als dan iemand die ook bij jouw eigen programma groot is geworden. Ja, dan moet je toch ook
daarin
een goede mentor zijn. Door op zo'n moment je trots te laten zien. Ja.
Ja, maar het bleek dus door die kijkcijfers ook. En dat was natuurlijk ook wel opvallend. Dat zij daar gewoon tegenop kon. Dat was natuurlijk hilarisch ook wel. Natuurlijk voor SBS heel goed nieuws. Want dat betekent als die mannen omvallen. Ja, dat er gewoon een goede vervanging is.
Ja. En ze hadden sowieso een bijzondere zomer bij SBS6. Omdat ze natuurlijk begonnen met Mars van Gijs.
Ja.
En dat scoorde niet zo goed als de mannen. Maar was wel een programma waar veel over gepraat werd. Dus Helene die moest toen ineens en opboksen tegen de mannen en tegen die andere zomervervangers. En vervolgens bleek dat Mars van Gijs eigenlijk geen partij voor haar waren, omdat zij gewoon beter scoorden dan vandaag in Zuid.
Ja, al viel me wel op dat ook Mars van Gijs heel goed scoorde.
Maar ik vind het best wel raar dat zij dan uiteindelijk niet zijn gevraagd door Talpa om ook een programma te maken in het weekend of zo, toch? Dat had in principe
ik begreep dat ze wel eens gevraagd zijn, hoor. Oh. Ja, dat begreep ik ook. Hè? Heb je ook gehoord?
Ja, denk zeker.
Ik, ja, ze zijn wel gevraagd, maar ik denk, Gijs krijgt nu een cultuurprogramma bij NPO en Marcel krijgt volgens mij ook nog een programma erbij. Dus ik denk dat ze qua carrière meer mogelijkheden zagen bij
en meer dichter bij zichzelf, denk ik. Dat het toch beter past. Alhoewel, ze kwamen pas met Bulletje op de proppen. Dat ik dacht,
ook dat ze bij Talpa wel zichzelf waren, toch? Dat was niet dat je dacht, dat is
jawel, maar wat ze verder zouden kunnen gaan doen daar. Ik denk dat hun carrières meer de kant op gaan van NPO dan wat ze bij SBS. Ik zie hun niet in één keer een spelprogramma presenteren.
Nee, of Ik hou van Holland in het panel zitten. Of
Fips, alles kunnen.
En laten we ook niet vergeten, die hebben nog nooit zoveel geld op hun rekening bijgestort gekregen. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze daar ook gewoon zenuwachtig van werden. Van hoe ga ik dat in vredesnaam opmaken? Dus dat ze het een fijn idee krijgen om wat minder overgemaakt te krijgen van de publieke omroep. Ja. Dat ze in ieder geval weten dat het gewoon op kan.
Maar je had er nog één, Het Water Komt.
Ja, dat vond ik zo'n grote hit. Dat had gewoon 1,4 miljoen kijkers op de vrijdag. En dat versloeg gewoon RTL. Dat versloeg NPO 1. Dat was gewoon de nummer 1 van de vrijdag. En dat was eigenlijk een documentaire serie over die waternoodramp. Wat natuurlijk 70 jaar geleden was dit jaar. En Winfried Baaijens presenteerde dat. En dat was gewoon een verrassing, weet je wel. En dat zou ook helemaal niet op 8:30 op vrijdag komen. Dat is eigenlijk meer een toevalligheid dat dat daar kwam, heb ik begrepen. Dus het was ook nog eens een toevallige hit. Dus dat is extra leuk. En er komt nu een vervolg op De Aarde Beeft. En dat begint dan ook weer op die vrijdagavond. Maar dat staat dan wel tegenover De Slimste. Dus dat is dan wel een beetje jammer.
Maar wat maakte dat programma dan zo goed? Waarom was het dan zo'n succes?
Ja, omdat het denk ik toch een ramp is waar we allemaal op school over hebben geleerd. Hè. Dat is wel een ramp die altijd besproken wordt bij elke les. En ik denk dat dat ook, en zeker natuurlijk ook de oudere mensen die daarvan hebben gehoord. En bijvoorbeeld bij ons thuis lag vroeger ook zo'n boek. Hè. Er was zo'n boek uit om die mensen te helpen met geld die hun huis waren kwijtgeraakt. Nou, er was dan een boek uitgekomen. Dat was bij ons, stond dat prominent in de woonkamer, weet je wel. Het was dus wel zo'n een ramp die iedereen in Nederland toen heeft geraakt. En generaties daarna ook. Dus ik denk dat het daarom zo goed scoorde.
Ik denk wel dat het een programma is wat heel goed teruggekeken kan worden. Dus ja. Het zal heus uiteindelijk wel gaan scoren. Alleen misschien meer met terugkijken.
Ook De Aarde Beeft.
De Aarde Beeft, ja.
Ja. Omdat tegenover De Slimste staat.
Ja. Ja. Ja, ja, denk ik ook.
De derde top op je lijstje is B&B Vol Liefde. Nou, daar hebben we veel over gesproken in deze podcast.
Ja. Man. Ja, en ook in de uitzending.
Zo, in de uitzending ook, ja.
En nu heb je weer Winter Vol Liefde. Ja,
het houdt niet op.
Dat, en natuurlijk die televisiering, die nominatie. Dus dat was één groot succes. En dat is natuurlijk, waarom ik het op heb gezet, is natuurlijk dat het heeft 1,1 miljoen kijkers of 1,2 miljoen kijkers. Dat is nog niet eens mega. Hè. Heeft tot hier scoort boven de 2 miljoen en een aantal andere programma's ook. Maar het heeft natuurlijk wel het genre dating ook heel erg doen veranderen. Waardoor Boer Zoekt Vrouw, wat vlak daarna begon, gewoon is ingestort. Daar kijken nu 1 miljoen kijkers minder naar dan voorheen. En dat vind ik dan ook knap. Dat je als programma, dat is eigenlijk The Voice heeft dat gedaan met een popstars, met een X-Factor, met idols. Mm-hmm. Heeft B&B Vol Liefde dit gedaan met datingprogramma. Die hebben gewoon het hele genre opnieuw uitgevonden en ook een aantal andere programma's kapot gemaakt.
Maar heeft B&B ook niet gewoon het meer naar deze tijd getrokken?
Ja. 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 En gewoon dat het daar...
Wat sneller, dagelijks.
Ja. Ja, het is gewoon wat minder sloom. Hè? Wat die slow TV, wat de Boer Zoekt Vrouw dan populair mee is geworden. Ja, nee, het heeft wel echt, ja, het is gewoon wat dynamischer.
Zouden ze dat dan ook met alle andere programma's kunnen doen? Van bijvoorbeeld Omroep Max, heel Holland Bakt of We Zijn Er Bijna. Dat ze daar een wat hippere variant van gaan maken.
Ja, of een dagelijkse variant. Ja. Dat kan ook. Dat gebeurt in het buitenland met heel veel programma's. In Australië bijvoorbeeld zie je dat wel vaker. Met grote programma's die dan dagelijks gaan. In Nederland hebben we het ook een keer geprobeerd met Masterchef op Net5. Dat was ook best een aardig succes. Het is natuurlijk ook, het scheelt heel veel geld als je het dagelijks doet. Want je kunt alle personeelskosten en alles. Het scheelt wel in
goed,
je budget.
Met Masterchef scheelt het helemaal als je de Australische versie inkoopt. Want die scoort volgens mij beter dan de Nederlandse. En daar... Dan stuur je een paar bol.com-bonnen naar Australië en dan zijn ze lang tevreden.
Ja, nou bol.com. Het gaat, zo'n aflevering kost bol.com. €5,000 aankoop, kost dat ongeveer. Ja. Dus uiteindelijk verdienen ze daar nog wel een paar ton
wat
aan.
Wordt nog steeds uitgezonden.
Ja. 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 De Australische versie heeft altijd beter gescoord dan de Nederlandse versie. En de Nederlandse versie is nu wederom geflopt. Hè. Dat was dus op Fireplay was al geen succes. En nu op Net5. Nou, ik weet niet eens wat het scoorde. Ik geloof 80.000 kijkers of zo.
Kunnen we al iets zeggen over Winter Vol Liefde? Of dat het echt net zo goed gaat doen als B&B in de zomer? Want in de zomer is er natuurlijk heel weinig concurrentie.
Ja.
Alle tijd eigenlijk daarin gestoken. Iedereen zat ook elke avond klaar of keek vooruit op Videoland. Nu hebben ze natuurlijk wel veel concurrentie.
Ja, klopt. Het stond wel in de zomer ook tegenover De Slimste. Dus die concurrentie was er al wel. Maar voor de rest inderdaad was er niks. Maar ik denk wel, gezien de cijfers, is nu natuurlijk maar een paar afleveringen geweest, dat het toch boven de 20 marktaandeel, ja, dat is ja in ieder geval ver boven wat RTL gemiddeld scoort.
Op dat tijdstip.
Ja. Dus ik denk wel dat het misschien iets minder groot succes, maar wel, het gaat zeker niet meer floppen. Dus het is wel weer een hit. Ja.
Nou, dan gaan we naar de favorieten van Bridget, de flops.
Nou, ik heb natuurlijk Alles is Muziek meegenomen.
Ja.
Die heb ik in mijn koffertje zitten.
Moet je wel een beetje fluisteren, want dat is hier in het gemaakt.
Ja, precies. Dat ligt heel gevoelig. Nou, ik denk dat het team met B&B Vol Liefde en al die andere programma's best wel dit kan
wel
hebben.
Tegen een stootje. Ja, dat denk ik
maar ook. Hoe kan dat dan zo niet een? Hoe kan het nou een flop worden? Want dat was toch in het buitenland toch ook al populair?
Nee.
Nee, toch?
Nee, dat was niet bedacht.
Oh, echt?
Het is bedacht samen met Zuid-Korea. Koreanen zelfs.
Oh.
Er is een heel team opgezet. En dus hier, vanuit hier, vanuit jullie bedrijf. En daar hebben ze dit bedacht. Maar heel eerlijk, ja, ik denk wel, als je op de studiovloer stond, nou, dat vinden we denk ik wel allemaal. Ja, ik denk ook wel dat Marieke zelf dacht, dit wordt niks.
Ja, denk je? Ja.
Het heeft natuurlijk ook weinig met Marieke te maken dat het programma niet heeft gescoord.
Ja.
Het was gewoon een slecht programma.
Ja, als je in de eerste aflevering
was slecht.
Irene Moors op die Sjoelbak. Toen was eigenlijk gewoon alles al verloren. Dat was de eerste aflevering. Ja. Toen dacht ik al, dit komt nooit meer goed. Nou, dat gebeurde
maar
ook
dat
niet.
Hadden ze natuurlijk van tevoren
dat hadden ze bij de opname
zien.
Natuurlijk ook kunnen zien. Dat je denkt, nou, dit is het gewoon net niet.
Het was, het was toch ook al een aantal weken uitgesteld voordat het op de buis kwam.
Ja, en het is van de donderdagavond naar de zaterdagavond 9:30 gestuurd. Dus toen dacht ik al van, oh jee, ze hebben er niet heel veel vertrouwen in.
De montage was nog niet helemaal klaar, geloof ik.
Ja, dat zeiden ze, maar dat is natuurlijk gewoon onzin.
Een beetje zo'n upside-down verhaal, waar dat ook mee, hè? Dat staat nu op Videoland, want het past daar zo goed.
Ja,
ja, sure,
om dat te testen.
Sure.
Ja.
Maar nee, maar goed, het format was gewoon, het ging natuurlijk helemaal niet. Ik snap wel, ze wilden dat triggerfinger nadoen, weet je wel, dat met die glazen en dan muziek maken, maar uiteindelijk was het gewoon een spelshow. En dat is een beetje wat dat Upside Down ook heeft. Je moet eerst heel veel rondes door voordat je tot een soort climax komt. Waardoor je echt zit te denken, ja, we zitten naar te kijken.
Ja, en dan ook buiken van sumo-worstelaars, muziek maken en zo. Het ging natuurlijk alle kanten op. Eigenlijk alleen maar de verkeerde.
Ja. Maar ik vind het wel voor Marieke, wat ik wel heel kwalijk vind, is dat haar manager niet heeft gezegd op die studiovloer, nou, volgens mij moeten we eens even gaan praten.
Maar ook RTL.
En RTL om haar te beschermen. Want kijk, dit kleeft natuurlijk wel. Ja, dat is altijd. Nou ja, dat weten jullie helemaal als geen ander. Dat kleeft natuurlijk dan wel aan jou. En dat vind ik wel heel sneu voor haar. Want ja, het was haar eerste grote, weet je, dat is extra belangrijk.
Ze hadden kunnen zeggen van, we zenden het niet. Hebben ze bij Buddy verder ook gedaan met dat programma, wat in België wel is
Antwerpen.
Ja, precies. Ja. Dat hebben ze hier niet uitgezonden.
Nee, en ik denk ook dat ze Edson daarmee met dat Upside Down, dat ze vreesden voor eenzelfde scenario. Ja. En dan kun je het lekker op Videoland.
Ja. Toch denk ik dat Marieke daar wel bovenuit komt uiteindelijk.
Zeker. Ja.
Andere flop die je hebt meegenomen is Mitchell aan de Maas. Nou, we hebben dit even
ik
doorgesproken.
Ik weet niet eens wat
het is. Je kende dat niet eens, hè?
Nee, nou, dat vind ik ook altijd zo grappig. Aan het einde van het jaar kom je dan allemaal met formats. Dat had ik vorig jaar ook. Nou ja, ik kan ze niet eens opnoemen. Want je vergeet dus dingen.
Ja.
Maar Mitchell aan de Maas was toch wel een soap. Dat ging over een jongen die woonde in Rotterdam. En die werkte daar bij de vuilnis, of hoe heet dat, ophaaldienst. En nou ja, daar was een hele reality soap over gemaakt. En dat werd een beetje in diezelfde tijd uitgezonden als Ruud en OJ. Bij NPO 1 had je Mitchell aan de Maas. Maar Mitchell aan de Maas, dat was wel echt veelbelovend. Hè? Die man die zat ook overal bij Galit en Sophie. Ja. En
die was ook die al een keer viral gegaan met fragmenten op internet.
Ja. Ja, dus het was echt wel van, nou, dit wordt wel een hitje. Ja. En toen, nou ja, en dan keek je en dan dacht je echt na 5 minuten, ja, dit is gewoon een Hart van Nederland item. That's it. Meer zit er niet bij.
Ja.
En dat was natuurlijk, ja, heel. Ik vond het wel heel sneu voor hem.
Maar lag dat aan dat zijn leven misschien eigenlijk saai was? Of hoe het was gedraaid? Of waar lag het aan?
Ja, ze hebben toch alle dingen bedacht uiteindelijk voor hem om te gaan doen.
Ja, en hij had, kijk, ik denk toch dat het succes is van zo'n Meilandjes of van zo'n soap, van die kerstbeken, die augurkenkoning, dat er meerdere personages zijn, hè, waar je denkt, oh, die vind ik leuk, die vind ik stom, oh, wat een knapperd, of dat je in ieder geval wat bij die mensen van die mensen vindt. En ja,
natuurlijk
dit,
die kapotte machine als soort van rode draad. Ja. En dat was bij Mitch van der Maas niet.
Nee.
Het was allemaal los zand.
Ja, en hij was maar in zijn eentje. Ja. Dat gevoel had je. Dus ja, nou ja, er keken echt nog geen 300.000 mensen naar. Dus het was best wel echt een pijnlijke
vorm. Is het afgehaald? Of is het wel uitgezonden?
Nee, het is wel uitgezonden. Maar nou, ik vond het voor hem wel heel sneu. Want ik denk wel dat hij dacht, oh, nou, ik word nu,
Maar het lijkt mij wel
eens een Tinder-profiel gezet. Mitchell aan de Maas. Met
ik denk met zijn karakter, want het is dus een hele vrolijke snuiter. Ja. En die beroemd is geworden omdat hij helemaal uit zijn dak ging, omdat hij weer zout mocht strooien op snelwegen. Daar werd hij beroemd mee. En vond hij fantastisch. Ik denk niet dat zijn karakter toelaat om hier pessimistisch van te worden.
Nee.
Want het is wel echt een vrolijke vent.
Ja.
Ik denk niet dat hij er wakker van ligt. Je laatste flop is The Biohack Project.
Ja.
Ook weer fluisteren. Ook weer hier in het pand.
Dat klopt. Ja, ook niet dat klopt. Maar
heb je het expres gedaan?
Nee, niet eens. Maar ik wilde wel kiezen tussen Everstars en Biohack Project.
Oh, Everstars heb ik ook gehad.
Maar ik vond Everstars, daar is al zoveel gezegd over geschreven. En dan kom je altijd weer ook bij die poppetjes. Ja, inderdaad, die poppetjes.
Nou,
die leken.
Over 5 jaar breekt Jimmy Cool gewoon in Amerika door. En dan lacht John de Mol als laatste.
Ja, precies. Wie weet. Maar de Biohack Project. is, kijk, Everstars is gewoon inderdaad die poppetjes. Hè? Daarom is dat niet gelukt. Maar bij Biohack Project, ja, ik vond het gewoon... Ja, sorry dat het inderdaad hier wordt gemaakt. Maar hier wordt heel veel gemaakt, ja, hè, nogmaals. Ja,
ook heel veel.
Ja, heel veel hits. Dus ongeveer de helft van alle Nederlandse producties op Nederlandse TV wordt hier gemaakt. Dus, maar de Biohack Project vond ik veel te veel van alles. Dus waar ging dat nou over? En het doel vond ik niet duidelijk. Want die mensen konden zichzelf dan verbeteren. Hè? Maar ik vond het een beetje, ja, who cares? Weet je, er zat niet echt een probleem achter. Ja, we willen ons allemaal wel sterker voelen. We voelen ons allemaal wel eens down, weet je wel. En daar wil je wel tools voor hebben. Maar ik vond het niet groot genoeg. En daarnaast kwam nog eens bij dat het natuurlijk heel omstreden was. Hè? Ja. Want het was helemaal een soort... Dus nou ja, ik vond het echt verschrikkelijk. En ik heb ook eigenlijk maar één aflevering gezien. En toen wist ik al genoeg.
We hebben allerlei categorieën bedacht voor deze podcast. We hebben er een heleboel, dus we zijn nog lang niet klaar, jongens. Blijf lekker zitten.
Nou, ik schenk ondertussen.
Ja, ik schenk even champagne. Ja, jullie zijn van de blauwe knoop, maar ik schenk het. Noem je dat zo?
De blauwe knoop. Knoop. Ja, is heel ouderwets, maar dat je niet drinkt.
Oh, okay.
Ja, allerlei categorieën en die gaan we dan doornemen. We hebben overal over nagedacht. Tina praat ook gezellig mee over wat dan bij die categorie hoort. Ik ga gewoon beginnen.
Een nieuw hoofdstuk.
Ja, wie of wat is dit jaar begonnen aan een nieuw hoofdstuk? Erik.
Nou ja, ik heb gekozen, ja, het zal jullie allemaal niet verrassen, Britney Spears. Ja, die is natuurlijk letterlijk aan een nieuw hoofdstuk begonnen dit jaar, want haar lang verwachte boek is uitgekomen waarin ze dus haar eigen levensverhaal vertelde. Nou ja, ik heb dat al eerder gezegd, het was echt door haarzelf geschreven, want sommige zinnen dacht je echt, nou, dit kan gewoon niet waar zijn. Het is allemaal afgedrukt. Goed, zij heeft dus daarmee is een nieuw hoofdstuk begonnen. En ik hoop dat ze dat ook in het nieuwe jaar voort gaat zetten. Al blijkt dus wel ja, dat er ook niet heel veel veranderd is. Dus ze heeft met dat boek een nieuw hoofdstuk in willen slaan. Maar ja, als je de Instagram feed heel goed volgt, is het nog steeds een beetje een warrig type.
Een beetje?
Een heel klein beetje. Maar goed, ze is zelf, heeft ze dus ook in het boek geschreven, schijnt ze heel gelukkig te zijn, heel vrij, heel blij. Ze is van haar vader af, die inmiddels... Ik zal niet over karma spreken, maar die is zijn been verloren. Hè? Ook afgelopen jaar. Zijn been is afgezet onlangs.
Opmerkelijk 2023 voor de familie Spears.
Dus het was voor de familie Spears een opmerkelijk jaar. En ik hoop dat ze elkaar weer ook enigszins terugvinden. Want het schijnt
maar
dat ze
hebben
weer...
elkaar toch wel
ja,
een beetje.
Het schijnt dus dat ze nu weer met elkaar een beetje on speaking terms zijn. Britney met de moeder sowieso. De zusje is de volgende. Maar de vader wil ze nooit meer zien.
Bridget, wat heb jij op je lijstje gezet bij een nieuw hoofdstuk?
Ja, ik had het. Het viel mij voornamelijk op dat er een soort van nieuwe stijl televisieprogramma's wordt gemaakt. Dus zo'n B&B vol liefde, dat wordt dan een succes. Terwijl er geen presentator bij zit. Terwijl Boer zoekt vrouw, nog wel nog steeds Slow TV met een presentator, het dan toch minder gaat doen.
Misschien toch voor je in.
Ja,
ik vind het gezellig staan.
Dan drink
dus
jij het op.
Dus jij zegt, nieuw hoofdstuk is dat er geen...
Nou, een nieuwe stijl qua, in dit geval dan datingprogramma's, maar dat toch eigenlijk beter werkt. Het leidt een beetje af, een presentator. Dus je wil juist die mensen leren kennen, die karakters leren kennen en kijken wat er tussen die twee gebeurt. En niet dat er steeds iemand tussen komt van, hoe voel je je of wat zie je in hem? Het is lekker dat je dat zelf allemaal mag aanschouwen.
Ja, maar straks gaan ze dat ook doen met Expeditie Robinson. En dan heeft Art weer een programma waar hij vanaf wordt gehaald.
Ja, straks gaan ze het ook met ons. Bij de worden ook holograms uiteindelijk. Dus.
AI. Jimmy Cool, maar dan leuk.
Ja, nu zit het licht al onder een knop. Zometeen zit Bridget Maasland ook gewoon...
Alles komt onder een knop, ja. Dus dat gaat allemaal natuurlijk veranderen. Maar het valt me op dat er echt wel een verschuiving in heeft plaatsgevonden. En dat ik het zelf ook prettig vind. En uiteindelijk, aan het einde van de rit, heb je wel nog met de reunie een presentator nodig. Dan is het leuk dat Arthur in dit geval bijkomt en daar nog over napraat. Maar in het programma zelf heb je dat niet meer nodig.
En bij echte meisjes dan, met Valerio? Ja, dat is niet een genre jij echt naar... Maar dat is natuurlijk wel, vind ik wel, dat hij daar echt een toegevoegde waarde heeft.
Ja, maar dat vind ik ook, dat is geen datingprogramma. Dus daar hoeven ze elkaar niet te leren kennen om te kijken of er iets moois opbloeit. Hij is daar natuurlijk meer een soort van scheidsrechter. Die heb je in zo'n programma wel echt nodig. Die er af en toe tussen springt. Of misschien even iets van duiding geeft. Omdat je die vrouwen gewoon niet begrijpt.
Ja, en hij legt er ook wel echt personality in. Ja. Dus dan is het ook weer van toegevoegde waarde in zo'n programma.
Is een hele andere rol.
Ja. Rob.
Ja, ik heb de transfer van Matthijs van Nieuwkerk naar ons prachtige RTL opgeschreven. Die heeft natuurlijk lekker lopen hoeren en sloeren, want hij was al met de NPO in gesprek. Hij bleek met Talpa ook uitgebreide gesprekken te hebben gevoerd. Maar hij is naar RTL gekomen. En ik heb het idee dat hij toch uiteindelijk ook een beetje met zeg maar op basis van niet alleen de pluspunten, maar zeker ook de minpunten de keuze heeft gemaakt. Omdat hij bij de NPO gewoon echt totaal is afgeknapt op de leiding en hoe zij naar de buitenwereld wilden doen alsof ze hem eigenlijk niet meer konden binnenhalen, maar in de tussentijd toch vooral de commerciële voor wilden zijn. En bij Talpa gewoon dat SBS6, het vlaggenschip, toch een wat andere zender is dan waar Matthijs van Nieuwkerk zelf voor staat.
Hij gaat natuurlijk helemaal voor Videoland. Ik denk dat hij daarvoor niet eens wist dat het bestond. Nu is het echt zijn streamers. Ja,
hij zei dat zelf al een beetje in het interview, maar vervolgens deed Jan Slachter, dat hebben jullie dat gezien bij Bo, nog een keer dunnetjes over. Die vertelde dat Matthijs van Nieuwkerk tegen hem had gezegd: ken je dat? Videoland heeft 1,3 miljoen abonnees. echt dat je oké, boomer erachteraan dacht, zeg maar. Maar ik ben het helemaal met jou eens, Bridget. En dat is natuurlijk ook een groot verschil van nu met een paar jaar geleden, als je overstapte van de publieke naar de commerciële. Toen kreeg je er de reclameblokken bij. Maar als jij nu iets steengoeds maakt, dan zeggen ze oké, maar dan gaan we het op Videoland zetten. Want hier gaan we abonnees mee winnen. En dan hoef je helemaal geen rekening te houden met de reclameblokken.
En op Videoland heb je ook dingen die prima bij de publieke omroep zou kunnen. Ja. Zoals bijvoorbeeld het programma van Nassadin en Walid. Dat zou natuurlijk best op NPO 1 uitgezonden kunnen worden, vind ik zelf.
Ja, de live trail voor de mensen die het willen opzoeken.
Ja, precies. Dus Matthijs gaat waarschijnlijk ook daar programma's maken die helemaal niet zo RTL 4, RTL 5 zijn.
Nee, portretten
zijn.
Toch?
Precies.
Een beetje van die chansonsachtige programma's, denk ik.
Ik had nog Olga Commandeur erop staan als nieuw hoofdstuk. Want die heeft 23 jaar lang, heeft zij bij Omroep Max, daarvoor geloof ik bij KRO, meen ik. Maar heeft zij dat sportprogramma gemaakt.
Hoe heet Nederland
in Beweging. Dat sportprogramma.
Zepsport. Zepsport.
Nee, maar en ik moet eerlijk zeggen, ik kijk niet zo heel verschrikkelijk veel ochtendtelevisie. Want daar heb ik gewoon geen tijd voor met inmiddels 3 kinderen. Maar ja, Nederland in Beweging zag ik wel eens voorbij komen. Want dan zep je dan langs en ik bleef altijd hangen. Omdat ze dat zo met zoveel enthousiasme deed. Dus ik vond het wel jammer dat ze stopte eigenlijk.
Luc, ik denk dat jij echt de enige bent die het voor elkaar heeft gekregen om in het jaaroverzicht Olga Commandeur nog te verwerken.
Want zij heeft daarna meegedaan aan Race Across the World. En dat was hartstikke leuk samen met haar man. En toen dacht ik van, zij is echt een soort personality is ze eigenlijk.
Ja, maar vond je haar in het programma ook heel leuk?
Race Across the World? In Nederland in Race Across the World? Ja, vond ik haar wel heel leuk.
Wat leuk. Nou, maar ze kan denk ik misschien wekelijks bij je over de vloer komen. Want heeft ze nu tijd voor?
Nee, maar ze heeft nu besloten om met pensioen te gaan. Want ze is inmiddels al is over de 65 jaar. Ze is ermee gestopt. Alleen, ik had er eigenlijk wel met terugwerkende kracht meer van haar willen zien op televisie.
Wat grappig.
Maar ja, het gaat nu niet meer gebeuren.
Nee.
Ik vind het wel echt heel schattig, Luc. Ja, echt heel schattig. Ja. Cute.
De verrassing.
Het was het jaar van de verrassingen. Vandaar de nieuwe categorie die we gaan introduceren. Grootste verrassing. We hebben bijvoorbeeld een comeback gehad van Valerio Zeno en Ruud en Olje die uit elkaar waren. Was ook al een verrassing, want het was toch een leuk stel. We gaan weer het rondje af. En ik begin nu bij Rob.
Oh, nou, mijn grootste verrassing was eigenlijk dat de oogappels de televisiering won. En het is wel zo dat er vaak verrassingen zijn. Bo 5 Days Inside was natuurlijk ook een grote verrassing dat hij het won. Maar ik had deze keer echt gedacht, B&B voor liefde gaat dat winnen.
Oh, ik wist vanaf moment 1 dat oogappels.
Ik ook. Ik heb ook die hele avond, ik weet niet hoe vaak je mocht stemmen, geloof ik 2 keer dat het geldig was. Maar iedereen bij Boulevard zei B&B voor liefde, het is fantastisch. Ik dacht alleen maar, oogappels moet die prijs winnen.
Maar wij hadden ook wel het hele seizoen gekeken. Ja. Dus misschien had het daarmee te maken, want het was zo'n ontzettend goed
seizoen.
Het
was fantastisch, dat ben ik helemaal met je eens. En toch, je weet ook, het is een awardshow. De meeste stemmen worden op de avond zelf nog verzameld. En die B&B mensen, die zaten er eigenlijk allemaal. Dus of jij nou voor Olof keek of voor Debbie en Paul, er zou een moment komen dat je herinnerd werd aan die fantastische zomer die wij allemaal met B&B voor liefde hebben gehad. En ik dacht, dat gaat gewoon de trigger worden waarom mensen gaan stemmen. Maar nee, mensen zijn gewoon voor oogappels gegaan.
Misschien was de tactiek van B&B voor liefde ook wel iets te veel gericht op alleen maar Debbie en Paul. En minder op Olof en al die en Suus bijvoorbeeld, wat ik ook echt een heel leuk karakter vond. Ik denk als je die meer tijdens die televisieavond van televisie naar voren had geschoven als RTL zijnde, gewoon op de rode loper hop tegen die camera van iemand aandrukken van Britt Dekker, dan had je misschien een iets andere sfeer gehad. Dat er meer mensen waren dan alleen Debbie.
Het is natuurlijk ook, als je objectief gewoon kijkt, ik ben geen BNB voor liefde kijken, dat is duidelijk. Maar ik vond Oogappels, dat is al zo lang, zo constant, een supergroot succes, al jarenlang. Het wordt eigenlijk alleen maar beter qua script, wat je natuurlijk vaak toch niet ziet.
Ja, natuurlijk.
Ook qua spel, qua alles.
Spel dat ik dacht, ja, ik weet niet, ik vond het gewoon op zo'n avond ook echt meer dan terecht. BNB is dan meer, gewoon een hit.
Het is een heel verdiende winnaar, maar dit was de hype. Dus ik had het verwacht. Overigens over dan de Debbie en Paul gesproken, die mochten op het podium zitten, samen met Dani en Joy. En de reden was natuurlijk, dat zijn de twee stelletjes die we daar hebben overgehouden. Ik denk dat ook niet heeft meegeholpen dat Dani en Joy, niemand vond hen echt heel erg
gunfactor,
leuk.
Gunfactor, hè?
Precies, en juist zij zaten op het podium. En Olof hebben we helemaal niet zo
toch
gezien.
Zonde?
En Suus ook niet. Terwijl als je Debbie en Paul er had neergezet en dan Olof en Suus, dan had je in ieder geval meer stemmen gehad. Daar ben ik van overtuigd. Of je had gewonnen, dat is een volgende vraag, maar dan had je wel meer stemmen gehad.
En ze hadden kunnen weten, hè, Debbie, want zij heeft het programma zelf geproduceerd, televisiering, dus die weet precies hoe je... Ze had ook helemaal een plan, maar misschien net iets te veel rondom haar...
Ja, ik vind dat ze de makers wel iets meer naar voren hadden mogen schuiven. In plaats van, ik vond het veel te veel om de kandidaten gaan. Dan gaat het alweer over Debbie en Paul en Olof. Ik denk, ja, het zijn die makers, die Ralf de Beurs, die dit heeft bedacht. En die ook, toen liep Boer Zoekt Vrouw al, die dus eigenlijk Boer Zoekt Vrouw met 1 miljoen kijkers naar beneden heeft geholpen. Ik vond dat die associatie meer gelegd had mogen worden, dat het echt iets heeft veranderd. Dat vond ik jammer. Ik vond het veel meer op...
zijn de kandidaten in wissel, maar.
Ja.
Erik, wat was jouw grootste verrassing van het jaar?
Nou, ik heb opgeschreven...
Nou, zou je verbazen, Britney Spears?
Nee. Alles Britney. Nee, wat mij wel opviel in het jaar waarin we toch heel veel, voornamelijk mannen, toch voor onze kiezen kregen die grensoverschrijdend bezig waren, dat Lizzo dus zo'n kutwijf bleek te zijn. Zo heb ik het opgeschreven, dat Lizzo zo'n kutwijf bleek te zijn. Want
dat dekt de lading ook wel.
Zij is natuurlijk heel erg voor het feminisme en body positivity. En toen bleek dus dat zij de achtergronddanseressen had afgewezen omdat ze te dik zouden zijn. Ze schreeuwde, ze deed eigenlijk helemaal die veilige werksfeer waar ze altijd heel erg prat op ging van dat ben ik. Ja, dat bleek dus niet te zijn. Het werd nog ontkend in eerste instantie van, het is één iemand die opstaat. Nou ja, op een gegeven moment stonden er meer dan 10 mensen op. Dus dat vond ik wel verrassend. En ik vind het ook wel verrassend dat het in haar geval ook best wel snel weer is gaan liggen. Want het was een hele grote rel. Er is heel veel over te doen geweest. Heeft ze verder vrij weinig over gezegd. En nu is het eigenlijk zo op het einde van het jaar weer rustig op dat front. Het schijnt dus allemaal geschikt te zijn. Dus het schijnt achter de schermen allemaal opgelost te zijn.
Maar is ze net zo populair nog onder de fans?
Ze is wel iets gedaald qua Instagram-volging. Maar goed, niet echt veel.
En heeft zij niet zoals bijvoorbeeld een Jimmy Fallon, die ook eigenlijk met de billen bloot moest, maar gelijk excuses aanbood, heeft zij helemaal niet.
Nee, zij heeft het eigenlijk gewoon tot de laatste snik is zij dus blijven ontkennen. Ook al stonden er dus steeds meer vrouwen op. Goed, dat is blijkbaar ook een tactiek. In Amerika kom je daar zeg maar lastig mee weg, hè? Want daar moet je eigenlijk vaak door het stof gaan. En dan als je excuses maakt, dan ben je eigenlijk vrij snel kun je weer meedoen. Met inderdaad, hebben we voorbeelden over gehoord. Maar goed, zij dus niet. En zij is er wel goed mee weggekomen. Maar ik vond het vooral opvallend. En ook op zich ook wel fijn dat er nu een keertje zo'n hoge, grote, bekende vrouw ook een keertje door de mangel werd gehaald. Natuurlijk niet goed, niet fijn. Maar het was wel goed voor de beeldvorming dat we dat ook een keertje zagen. Einde.
Einde,
punt.
Ja. Bridget, jij hebt Matthijs van Nieuwkerk, maar dan iets anders dan dat we net hebben besproken.
Nou, ik vind het nogal verrassend. We hebben het net over grensoverschrijdend gedrag. En veel mannen die natuurlijk afgelopen jaar en jaren de revue hebben gepasseerd in Nederland dan. Ging het voornamelijk over mannen. Lizzo is dan een vrouwelijk voorbeeld, maar in Nederland ging het voornamelijk over mannen. En ik vind het toch best wel apart. En misschien is die dame ook geen mediapersoon van het jaar geworden. Maar dat er is gekozen om Matthijs naar RTL te halen, dat snap ik helemaal. En het is natuurlijk ook een beetje een kift naar Eva toe, dat Eva weg is gegaan en dat dan Matthijs daarvoor in de plaats komt. Dus dat snap ik allemaal. Maar dat ze niet even het onderzoek hebben afgewacht, dat vond ik best wel pijnlijk. Zeker omdat RTL natuurlijk ook al het hele Voice-verleden heeft. Dat is ook nog steeds vrij mistig en onduidelijk. Ja, ik had als Peter zijnde dan toch echt even gedacht, laat ik dat maandje nog even wachten tot het onderzoek bekend is. Ook al hebben wij al lang alles in kannen en kruiken en weten wij al lang dat Matthijs komt, maar even voor de slachtoffers in de buitenwereld.
Maar zij zeggen dan van, ja, we willen daar niet om liegen, want als het dan uitlekt.
Ja, maar dat
dan
vind ik heel raar. Dat is altijd alleen maar als het hun uitkomt. Want er wordt natuurlijk heel veel gelogen in dit wereldje. En nu in één keer, we willen er niet om liegen.
Dat heb ik nooit van gemerkt.
En niet bij Olga Commandeur en niet bij Luc Ikink. Maar over het algemeen wordt er veel, laat ik het zo zeggen, niet misschien gelogen, maar achtergehouden.
Ja. Ik heb ook nog eentje, namelijk de documentaire van Koen Kardashian vond ik een enorme verrassing.
Absoluut.
Dat was echt een ontzettende mooie documentaire Toevallig ook op Videoland. En die Kim Kardashian, die ken ik eigenlijk alleen maar van zijn Instagram foto's waarin hij dan weer geposeerd stond. He, echt zo'n showjongen. Maar hier zag je echt zijn...
We kennen hem voornamelijk met Leo op zijn arm en dat hij de Aran naar buiten duwt.
Ja,
toch?
Ja, ze was wel in het programma. Ja. Ik kende hem verder niet heel echt, maar hij heeft dus echt een serieus drugsprobleem. En probeerde af te kicken in die documentaire van, wat waren het? Hele zware middelen, hè, waar hij aan zat.
Hij zat echt aan de crack.
Ja, echt zware.
Had toch ook dat neusschot weg.
Ja. En ook de manier waarop hij aan de crack is geraakt, was echt een heel dramatisch verhaal. Het gaat ook nog een aantal keer mis in die documentaire, dat hij weer terugvalt. Het was heel anders. Ja,
het
dan
eindigt natuurlijk ook niet positief.
Nee. Ik ben eigenlijk al benieuwd naar een vervolg. Hoe het nu met hem gaat, dat hoor je niet echt. Zijn broer en moeder kwamen er ook veel in voor. Doodnormale mensen die het beste met Kim Kardashian... Kim van Dijk. Voor hebben. Maar hem ook los voelde glippen eigenlijk tussen hun vingers door. Van die raken we een beetje kwijt. Dus het was echt een positieve verrassing.
Het meest bijgebleven.
Nieuwe categorie. En dat is de categorie meest bijgebleven. Rob heeft daar gisteren nog een kleine toevoeging aan gemaakt. Nou, laten we die dan ook nog een keer weer onderverdelen. Ja, het zin in deze podcast.
Ja,
hè?
Zeker.
In positief en negatief. Dus want anders is het altijd vaak wat negatief qua bijblijven.
Ja, en ik dacht positief. Maar daarnaast iets dat ons geraakt heeft. En dat hoeft niet per se negatief te zijn.
Ja.
Maar geraakt.
Ja, precies. Ja. Nou, begin zelf zou ik zeggen, Rob.
Nou, positief. Dat vond ik toch wel dat Eva Jinek bereid is om geheel onbaatzuchtig NPO 1 te redden. Nou, we hebben het net gehad over hoe zwaar die zender het heeft. En dat zij bereid is geweest om tegen 80% minder salaris die zender van de grond af aan te gaan wederopbouwen. Daar heb ik wel een traantje bij gelaten.
Ja. Sprak hij cynisch. Ja.
Oh, cynisch.
Ja. Een klein cynisch ondertoon.
Maar jij doet toch een onderzoek naar dat media alleen? Of niet? Ja. Dat hoorde ik.
Ja, ik ben er nog steeds niet over uit. Ik ben wel... Er zijn wat mensen die zich ermee bezighouden... die zenuwachtig lijken te worden. Dus ik krijg wel wat meer informatie.
Maar leg
over...
even uit wat Medialeen is... Ja. En wat de
hele goede
verhouding
vraag.
Is met Eva Jinek.
Medialeen is een groot productiehuis. Nog net niet zo groot als het productiehuis... waar wij al die flops en tops hier aan het maken zijn. Maar het is van de dochter van Joop van den Ende. En stiekem fluistert iedereen in het fluisteren. Dat wordt ook steeds luider. Is het eigenlijk gewoon van Joop zelf. En Joop heeft in zijn vroege jaren... Een van zijn beste zakelijke beslissingen was om presentatoren gewoon in dienst te nemen. Want als dan een zender een programma moest bestellen, dan zei die presentator, dan zei hij, ja, maar dan moet je wel lappen, want ik heb exclusiviteit op die presentator. En daar is natuurlijk ook niks mis mee, want dat zijn gewoon commerciële afspraken.
Dat zijn er Matthijs van Nieuwkerk, Paul de Leeuw, Chantal Jansen.
Nou, in die tijd ging het dan om bijvoorbeeld André van Duin. Ik geloof dat ook Bassie en Adriaan op een gegeven moment exclusief van Joop van den Ende waren. Ja, je
ja,
kunt zo
dat
gek
klopt.
Maar dat je Bassie belde en dat die dan zei van ja, dan moet je bij Joop van den Ende zijn. En daar is niks mis mee. Alleen toen kwam de NPO met een salarismaximum. Je mag niet meer verdienen dan de minister-president daar. Wat mij betreft heel begrijpelijk is. Maar in de praktijk is het niet heel erg uitvoerbaar. Omdat producenten wel gewoon kunnen verdienen wat ze willen. En dus ook presentatoren nu ineens producent werden of het al waren. En dan daar niet aan gehouden werden. En de meest voorkomende truc is dat je dan als presentator een productiehuis zelf opricht en dan word je medeproducent. Maar er is er nog één en dat is gewoon echt de oude Joop van den Ende truc. Namelijk, je gaat in dienst bij Joop van den Ende en of zijn dochter.
Nou, dus hij verhuurt je dan eigenlijk uit?
Precies. En we weten dat Matthijs van Nieuwkerk dat ook heeft gedaan. Wat voor bedragen daarmee gemoeid zijn, daar lopen de verhalen over uiteen. Maar dat zou aanzienlijk zijn. Dus ook dat gaat dan fors over het maximum van de publieke omroep heen. Maar dan mag het officieel wel. En het verhaal ging dus dat Eva Jinek met diezelfde constructie naar de NPO is gehaald. Nou, uiteraard iedereen die ermee te maken heeft ontkent het ten stelligste. Ook al mag het wel, ze voelen ook aan van ja, zelfs al zou het kloppen, je wilt liever niet dat het bekend wordt. Maar En nog steeds, ik twijfel of we de mensen die zeggen van het is echt niet zo, moeten geloven. Want ja, ik wil ze wel heel graag geloven. Alleen nu hoorde ik bijvoorbeeld van de week dat de genre manager journalistiek, Gijs van Beuzenkom heet hij, bij de NPO, heeft gezegd van nou, aan dit soort grappenmakerij wil ik niet meewerken. Dus ja, not on my watch. En nu is dus het hele programma van Eva Jinek niet meer als journalistiek ingedeeld, zoals De Wereld Draait Door, Galit en Sophie, De Voor avond, op één, alle programma's waar je mee kunt vergelijken. Maar nu is het ineens een cultuurprogramma.
Zodat het niet meer valt onder de verantwoordelijkheid van die Gijs.
Ja, dus dat Gijs zich niet hoeft te verantwoorden voor een constructie waar die niet zijn lang bij is.
Rob, je had nog iets wat je geraakt heeft dit jaar.
Ja, de derde aflevering van The Last of Us. Een serie waar ik wel naar uitkeek, omdat ik het computerspel erg goed vind. Ik had niet verwacht dat het zo'n goede serie zou worden. En die derde aflevering is het liefdesverhaal van twee mannen. Heeft helemaal niks met de verhaallijn te maken. Maar die komt zo, dat is zo mooi gemaakt. En zo'n lieve aflevering in een verder tamelijk brute serie. Iedereen die hem nog niet gezien heeft, moet hem echt even kijken.
Goeie tip. Bridget, wat heeft jou geraakt dit jaar?
Ik was volledig blown away eigenlijk bij Ramzi Nasser, bij Galit en Sophie. Zijn vader is een Palestijn en hij ging eigenlijk als eerste een monoloog brengen over dat het Israël-Palestina-conflict. Dat hij eigenlijk hier opkwam dat het over mensen gaat en niet over achtergronden of culturen, maar dat het onschuldige burgers neer worden gesabeld. En omdat hij een Palestina-achtergrond heeft, met zijn vader dus als Palestijn, vond hij het heel erg nodig om ook een keer dat geluid te laten horen. Want we horen natuurlijk heel veel vanuit de pro-Israël-hoek en eigenlijk helemaal niet vanuit de Palestina-hoek. En ja, buiten het hele conflict, want ik heb daar helemaal geen oordeel over wie, wat, waar, maar vooral over dat het over mensen gaat en hij dat op zo'n prachtige manier eigenlijk verwoorden. Ja, ik werd echt in die televisie gezogen. En dat zal me echt altijd bijblijven. Ja.
Hij stond ook echt heel getergd aan. Ja. Hè? Dat hij zag aan hem dat het hem heel veel deed. Ja,
absoluut. Ja.
Erik?
Nou ja, wat mij dit jaar, en ik denk ons allemaal, het meest is bijgebleven, dat is dan toch de dood van Matthew Perry geweest. Ja. Want dat was wereldwijd zo'n enorme schok. Kijk, dat hij als eerste van de zes vrienden uit Friends zou gaan, dat verraste ons allemaal niet. Maar dat het toch relatief jonge leeftijd was, 54, zo tragisch, verdronken in je eigen jacuzzi in de achtertuin. Nou ja, goed, onlangs kwam nog het nieuws naar buiten dat hij dan toch wel wat medicatie in zijn systeem zou hebben. Dus het is allemaal gewoon heel verdrietig. En ik vond het vooral echt wel mooi om te zien ook dat wereldwijd daar zoveel om te doen was. Hè. Dus dat fans bij dat neppe appartement in New York gingen verzamelen. Dat er overal bloemen werden neergelegd bij zijn eigen huis. Dat zijn collega's, zijn vijf collega's uit Friends die elkaar al zo lang kennen, zo lief over hem praten.
En die liet ook allemaal fragmenten zien op hun Instagram vanuit de serie Friends. Alsof dat hun echte leven was. Ja. En dan zeiden ze in die serie I Love You tegen elkaar, maar alsof ze dat dus in het echt ook zo tegen elkaar zeiden.
Want waren je vrienden.
Ja.
En het gebeurt dus ook wel eens, want wij kijken thuis de serie ook voordat Matthew overleed, echt in de repeat. En pas keken we dus naar een aflevering waarin er werd gezegd, hè, maar is Chandler er niet? Is hij er niet meer? En toen keek ik om en toen zat Mees gewoon te huilen op de bank. Ja, het was echt zo zielig. Omdat ook voor hem, ook voor die nieuwe generatie, het zijn gewoon je vrienden. Ja. En in één keer kwam het besef, hij is er gewoon niet meer. Dat is toch bizar? Ja.
Ik heb in het meest bijgebleven negatief Ex on the Beach opgeschreven. En dat heb ik dus gekeken dit seizoen weer. Want ik ben best wel een beetje fan van het genre. Maar ik merk aan mezelf dat ik misschien of een tikkie te oud voor word, toch? Ik zal het eerlijk toegeven. Ik vond dit seizoen Ex on the Beach echt verschrikkelijk. Het wordt trouwens ook hier gemaakt. Maar het was echt verschrikkelijk. Ja, omdat ze alleen maar gingen zuipen, vechten en pesten. Ging ook
maar
in.
Is toch altijd zo?
Nee, ja, nou ja, jawel. Maar het had altijd nog wel een soort positief randje dat het met een lach was. En nu was het gewoon grimmig. Het was gewoon echt, ik heb het ook niet meer afgekeken. Het was echt niet leuk. Het was maar gewoon hele vervelende mensen die dan 2-3 mensen eruit pikten om eens even lekker te jennen. En dan werd er weer een koffer in het zwembad gegooid of zo. Ik vond dat echt geen leuke televisie. Het was echt
Nee. Ja, ik heb dat dus nog nooit gekeken. Nee, dat is mijn ding wat ik nog nooit heb gekeken. Maar ik vind het wel apart dat jij in één keer van zo pro naar zo anti... Ja. Ja, heb je wel echt een meisje in de jungle al helemaal...
Het nieuwe seizoen? Ja, nee, heb ik nog niet gezien.
Nee, maar heb je al je video ingesteld?
Ja,
ik
nee, zeker. Dat ga ik kijken.
Dat wel. Weer wel.
Ja, dat, ja. Vond ik, dat vind ik dan wel lachen. Nee, ik vond Ex on the Beach altijd... Ja, ik vond het wel vermakelijke televisie. Ik heb ook nog ooit een keer bij Art in een talkshow gezeten om daarover te praten. En toen is Art dus ook fan geworden.
Die heeft me nog door jou?
Ja, die appte mij op een gegeven moment van... Luc, ik moet met je... Ja. Die appte mij van... Luc, ik moet met je praten. Ik kan het thuis niet kwijt. Ik kan er niks mee. Want die kon niet praten over Ex on the Beach. Dus ik weet niet of hij nu nog steeds fan is. Maar ik vond dit seizoen helemaal niks.
Maar en, is hij wel uit elkaar met zijn toenmalige partner.
Nou, misschien als hij dat ook leuk had gevonden, dan was het wel goed gevonden. Ja. en de rel rondom Eloïse, dat vond ik echt...
Ja,
dat is mij enorm bijgebleven, want het was namelijk op de dag dat mijn zoontje is geboren. Oh. En dus ik stond daar met Hielke in mijn armen en ik kreeg al die berichtjes in onze groepsapp ook van dat mensen zeiden van ja, oh, Jeroen dit, Jeroen dat. En die kregen de hele storm over zich heen.
Jeroen
en,
snel.
Ja, precies. En ik kon me er niet mee bemoeien. Vond ik eigenlijk wel lekker ook. Gewoon, ik dacht, lekker in mijn bubbel zitten. Deze laat ik allemaal voorbij gaan. Maar toch heb ik hem altijd onthouden.
Dus je gaat nu elke keer op de verjaardag van Hielke... Eva en Eloïse in de badpakking.
Eva en Eva. Dat was mijn associatie.
Ik blijf altijd wel bij die Eloïse denken van... wat vindt die Beatrix en die Maxima en Willem-Alexander daar nou van? Ja. Dat zij zo glamour leven leidt met Robert Rodenburg hier... en op de cover met Laurentien daar.
Ja, en Annanoesje in zag
ik. Ik vraag me dan echt af, dat moet ik dan altijd denken... hoe is die band tussen Eloïse en bijvoorbeeld zo'n Amalia? Spreken die elkaar? Gaat dat goed? Of wat vinden ze daarvan? Vind ik opvallend.
Ja, ben ik ook benieuwd. Maar ze hebben wel meer. Ze hebben ook wat nichten die ook het zusje... of het dochtertje van hoe heet ze ook weer?
Luana?
Nee, ja, Luana. Oh, ja. Die,
van Mabel is die.
Ja, van Mabel. Die vindt het ook leuk om aan te schuiven bij de Formule 1. Om daar mee te kijken. Ja. En zo. Die stond ineens ook op die foto. Dus dat is wel leuk. Het is een hele nieuwe generatie royals die zich presenteert.
Twee keer moeten lezen.
Er zijn een aantal zaken waar je echt nog eens... dat je het leest en dat je gewoon nog een keer moet lezen. Dat je denkt, wat staat daar nou eigenlijk precies? Bijvoorbeeld Alexia, die dan 18 is geworden en haar officiële optreden had, maar dan mocht ze een baggerschip dopen, dat soort dingen. We beginnen bij Erik. Erik, waar moest jij twee keer lezen?
Nou, ik moet het nog steeds af en toe lezen, was het feit dat Will Smith en Jada Pinkett Smith dit jaar dus vertelden dat ze dus allebei hadden ze een boek geschreven. Nou, Will had het daar niet over gehad, Jada wel, dat ze dus niet meer al jarenlang geen setje meer zijn. Al 7 jaar, dat schrijft ze dan in het boek. Nou, in interviews kwam dat naar buiten. En nog steeds gaat het daar, stelde ik denk, hoe zit het nou? Want ze wonen dus niet meer samen in één huis. Ze hebben losse levens. Maar ja, vorige week zag ik weer een interview met haar. En ze zegt, ja, Will zal altijd als mijn echtgenoot blijven voelen. Dat ik denk, nou, het is allemaal zo vreemd. Hij heeft dus nu een andere, een vrouw is er. Dus hebben we het vorige week over gehad. Denk ik, hoe zit dat nou eigenlijk? Het lijkt me zo fantastisch.
Maar hij blijft toch ook altijd haar echtgenoot? Ze hebben toch kinderen samen? Ja, maar ik snap wel dat je dan altijd, het is de vader van je kinderen.
Maar dat zegt ze dus niet, want ze willen dus ook gewoon getrouwd blijven. Hè? Dus ze zijn ook nog steeds op papier gewoon getrouwd. Dat willen ze ook tot de dood hun scheidt. Dat willen ze ook graag in stand houden, want dat hebben ze nou eenmaal afgesproken en ze zijn heel erg belangrijk voor elkaar. Maar ja, ik vind het gewoon een apart verhaal. En het is natuurlijk die hele Oscar-klap die we ook gezien hebben. Hij gaf die klap aan Chris Rock omdat hij haar, Jada, dus beledigde. Het zet het allemaal zo in zo'n ander licht.
Je weet de helft nog niet, denk ik.
Dat bedoel ik. Ik zou er zo graag...
Ja, dat is het meer. Hij baalt gewoon dat
ik wil het gewoon weten, want ik heb allebei die boeken gelezen.
Daarom lees je twee keer.
En dan denk ik nog steeds, maar hoe zit het eigenlijk? Dus gewoon, inderdaad, ik wil daar graag... Dat is eigenlijk mijn oproep voor het nieuwe jaar. Mag ik misschien een keer een weekje over de vloer? Weet je, dan kan ik even meekijken.
Of misschien gewoon allebei interviewen een keer.
Ja, dat zou enig zijn. Maar goed, maar ik vind het ook wel weer de Hollywood glamour gewoon... ten voeten uit. Dat je echt denkt, hoe kan het ook? Dat kan ook echt alleen maar daar.
Ja. Bridget, wat moest jij twee keer lezen?
Nou, hebben we ook hier uitgebreid besproken. De Botox-kliniek van Roy Donders.
Ja.
Dat hij daadwerkelijk echt met een injectie in iemand zijn hoofd duwt.
Ja.
En dat hij dan diegene heeft overtuigd dat hij dat kan. Ja. Zonder dat hij enige medische achtergrond heeft. Dat je dan denkt, ik ga me door hem onder handen laten nemen. Waarom niet?
Ik vind hem zo veranderd. Ja, ik vind het een beetje een vaag type geworden.
Ja.
Nou ja, het was natuurlijk wel... Ik vond het, wat ik persoonlijk vreemd vond bij Roy... is dat hij dus uiteindelijk hetero of biseksueel bleek te zijn. Klassisch. En dat hij ook vanaf dat moment ook het hele homo-leven achter zich heeft gelaten. Dat zeg, het huwelijk is eigenlijk voor man en vrouw. En ik wilde dat altijd... Dat ik denk... zo vreemd dat je dan in één keer dat af kan sluiten. En dat je denkt, oké, maar nee, nu ben ik hetero en dat bestond niet meer. Dat vind ik echt ongelooflijk. En toen ben ik hem ook ergens kwijtgeraakt. Dat ik dacht, nou, ik weet niet meer hoe dat
normaal
zit. Ja.
Eerste persoon in de hele wereld ook die uit de kast is gekomen als hetero.
Ja, gewoon weer terug.
Rob, wat heb jij 2 keer moeten lezen dit jaar?
De rechtszaak die niet ging over de gecremeerde kroketuitspraak. Maar uiteindelijk was dat wel wat bleef hangen. Het ging over die brief die Yvonne de Kolderweijer met haar Juice-kanaal in handen had. Die André Hazes had geschreven aan Sarah van Soelen. Die brief, daarvan zei Yvonne van dit is de brief. En het leek erop dat hij via Rachel Hazes was gekomen.
Nee, zij zei, Rachel Hazes denkt dat André denkt dat Rachel Hazes hem aan mij heeft gestuurd. Wat wel een gekke uitspraak
goed
van haar was.
Zegt.
Want
goed
zij,
dat je zegt.
Want zij...
Zij had hem zelf ontvangen.
Ja, zij weet van wie zij die brief heeft gehad. Ja. Maar zij zegt, André denkt dat Rachel hem aan mij heeft gegeven. En dat was de basis van die rechtszaak.
Ja, en daarover ging Rachel naar de rechter. In die hele rechtszaak zei ze eigenlijk in een bijzin van... nou, ik wil ook liever geen gecremeerde kroket weer genoemd worden. Nou, de rechter die heeft de hele eis zeg maar toegewezen. En dus ook dat deel over de gecremeerde kroket. En uiteindelijk, het was een overwinning voor Rachel Hazes. Maar het was wat dan heet een Pyrrhus-overwinning. Ze had er helemaal niks aan, want het heeft haar reputatie alleen maar beschadigd eigenlijk.
Ja, en ze heeft uiteindelijk ook maar gewoon moeten zeggen... nou, blijf dat maar gebruiken.
Dat was de enige manier om te gaan. Ik had eigenlijk ook wel verwacht dat ze nu met de kerst... gewoon gecremeerde kroketjes voor in de kerstboom gaan verkopen.
Die doet ze toch nu in dat café in Spanje? Gaat ze nu kroketten doen?
In van die grote bakjes.
Ja. Oh ja, precies. Precies. Alles is een commerciële mogelijkheid. Ja. Ja.
Ik moest 2 keer lezen de radiocijfers van dit jaar. Want sinds de 100 jaar hebben we nu ineens een nieuwe manier... om die radiocijfers te meten. En nu kunnen we dus elke woensdag zien wat de radiozenders hebben gescoord. En dan zie je soms dat weekbereik omhoog gaan van 600.000 mensen. Radio 5 stond ineens op plek 2. En daarna daalden ze een week later weer naar plek 7. Dat gaat alle kanten op.
Radio 10 ook van die golven.
Ja, het is een soort flippenkast. Ik ben heel benieuwd hoe de top 2000 uiteindelijk gaat scoren straks. Want dat is echt interessant. Ik ben heel benieuwd. Maar dat gaat alle kanten op. En daar gaan we nog veel van horen, denk ik, de komende jaren. Ik denk dat de radiozenders nog wel in bezwaren gaan maken.
Dat denk ik ook wel.
Het gaat echt te ver hoeveel het uit elkaar loopt.
Laten we achter.
Er zijn een aantal dingen die we achter ons laten in dit jaar. En dat zijn dingen die niet minder leuk waren. Hè? Misschien een beetje smakeloos. Bijvoorbeeld de larven in het been van Freek Vonk.
Oh, ja.
Ja, kwik, kwek en kwak. Wij hebben daar ook over nagedacht. Wat laten we achter ons? Bridget?
Ja, het is misschien een wat zwaarder onderwerp. En ik wil het er ook eigenlijk niet meer over hebben. Want dat is nu afgerond. Maar... ik wil heel graag Thijs Reumer achter ons laten in dit jaar.
Ja, het verhaal rondom.
Het verhaal rondom, maar ook wat er is gebeurd. En weet je, hij is vervolgd, dat is nu klaar. En ik zou het heel prettig vinden, zeker voor Katja en voor Sammy, voor hun dochter, dat nu gewoon klaar is.
Maar er komt nog een hoger beroep.
Ja, stom van hem.
Ja, ik vind het ook voor... ik ken Katja helemaal niet goed, maar ik vind het voor haar dochter wel echt vreselijk. Ja. Die zit ook op middelbare school. Bah, daar moet je eigenlijk niet over nadenken. Erik, wat wil jij achter je laten?
Nou ja, daar hoeven we het ook niet heel lang over te hebben. Ik wilde de Hollywood-stakingen graag achter ons laten. Nou, dat is ook gelukt. Het is er op de valreep nog voor de kerst gelukt om dat op te lossen. Nou ja, dat wordt nu allemaal langzaam ingehaald. Hè. Dus alle films worden langzaam nu weer opgestart. Dus ik vond het heel fijn dat opgelost. We hadden net corona gehad. Nu hebben ze weer bijna een jaar stilgelegen. En nu zitten we in ieder geval tot 2026 met dit nieuwe contract zitten ze. Dus we kunnen de komende jaren vooruit.
Nou, ik wil graag de vreselijke werkcultuur in de media achter ons laten. Daar hebben we zo ontzettend veel over gesproken. Hartstikke goed, dat is ook top. Maar ik heb het idee ook dat het steeds beter gaat. En los van het onderzoek waar we het over hebben gehad, er worden natuurlijk ook nu al heel veel afspraken gemaakt. Er zijn allerlei pakten afgesloten en zo. Als je nu een contract tekent in de media, moet je daar ook dat pact ondertekenen. Dus dat vind ik hartstikke goed. En,
ik hoop wel dat in plaats van al die pakten, want ik word een beetje moe van alle rapporten en alle commissies en alle pakten, dat al die papieren tijgers, zeg maar, dat het ook echt iets gaat veranderen. Ja, dat hoop ik vooral.
Ja, precies.
Want uiteindelijk is het een soort van... ik heb ook dat live evenement gezien van het Mediapact. Dan zitten al die baasjes van alle mediabedrijven zitten naast elkaar. Nou, inderdaad, we praten met elkaar. Denk ik, uiteindelijk kreeg ik onlangs nog een app van iemand die van een bedrijf dat daarbij aangesloten is. Nou, daar lusten de honden geen brood van.
Ja.
Daar staat dan in van, Tina, wie denk je wel niet dat je bent? En straks staan we allemaal bij Petrus bij de Hemelpoort. Zo. Ik weet het niet, maar dat mediapact, daar moeten we ons dan wel aan gaan houden.
Heb je toen ook dat mooie gele vlaggetje van het pact teruggestuurd?
Nee, dat had ik eigenlijk moeten
daar een gifje
doen.
Van.
Dat bleepje.
Ja. Nee, dat had ik eigenlijk moeten doen, ja.
Ja, maar ik ben daar wel... Ik denk echt, iedereen moet gewoon aardig zijn tegen elkaar.
En, nou, is
en dit is wel echt het moment om daar, om daar stappen in te zetten. Volgens mij gebeurt
het
ook.
Maar implementeren is nog niet helemaal...
Nee.
En ik denk ook, want dan is er wel ook een jaarlijkse dag nu van het respectvol samenwerken. Door dat soort dingen. Ik snap alle ideeën, maar daardoor wordt het wel een beetje een luizenmoederachtige klucht. Ik denk dat er meer mensen lachen om het feit dat die dag er is, dan dat die dag bijdraagt aan een betere werkomgeving.
Het is net als dierendag. Het moet elke dag een dierendag zijn. Het moet elke dag gewoon goed gaan op een werkvloer. Ja.
Rob, wat laat jij achter je in 2023?
Ik hoop dat het gaat lukken. Het is me tot nu toe helaas niet gelukt, maar het beeld op mijn netvlies van Jack van Gelder in bad.
Oh.
Dat hoop ik heel erg graag achter te laten in 2023.
Ja, dat was werd beschreven in de Volkskrant.
Ja.
Ja. Nu heb ik het ook in mijn hoofd.
Bellend met... helaas. Ja.
We gaan nog even snel vooruitblikken, want 2024 staat al om de hoek. Kijk, daar staat hij. Grappig, Britje. Jij keek ook echt.
Ja.
Het is radio, hè? Theater of the mind. Maar goed. Hoe dan
gelukkig
ook.
Ben jij net al 4 keer tegen de lamp achter je geknald.
Ja, ligt een lamp opgelopen.
De hele tijd, ja.
We blikken vooruit. Waar kijken we naar uit? Nou, ik heb al gezegd, de echte meisje in de jungle. Daar kijk ik naar uit. Britje, waar kijk je naar uit in 2020?
Ik kijk uit in 2024 naar hoe word ik 50. Ik word 50 volgend jaar.
Leuk.
En ik ga naar aanleiding van hoe word ik mama in Amsterdam-Zuid. En hoe word ik een Gooise
vrouw. Programma's van je hebt gemaakt. Hè?
Die ik ooit heb gemaakt. Tong-in-cheek-achtige programma's. Zou ik hier graag weer een serie rondom maken. Er komt een boek hoe word ik 50 op een verjaardag volgend jaar. En er komt de skincare-lijn voor de rijpere huid in september uit. Dus volgend jaar gaat alles wat ik heb gezaaid de afgelopen jaren tot oogst in komen.
Wat een empire ga je bouwen.
Empire,
Wat cool zeg.
Leuk. Heel veel zin in.
Nou, dat snap ik, ja. Nou, wij ook, want wij kunnen nieuwe crampjes gebruiken. Rob, waar kijk je naar uit?
Ja, daar kan ik heel kort over zijn. De Maxima-serie. Ik denk dat Tina daar ook alvast dagen voor heeft uitgetrokken. Ja. Dat met elke aankondiging werd ik eigenlijk blijer. Nieuwe castleden, eerste foto's, eerste beelden. Ik kijk daar heel erg naar uit. En ik denk dat echt een heel mooi Nederlands exportproduct gaat worden.
Ja. En Erik?
Nou ja, ik hou het weer bij Hollywood. Ja, weet je. Ik hou het dicht bij mezelf. Ik hoop en ik gun dat Brad Pitt en Angelina Jolie in 2024 daadwerkelijk definitief en onherroepelijk gescheiden kunnen zijn. Want dat zijn ze dus nog steeds niet. Hè? 2016 is dit hele spektakel begonnen. Ze zijn volgens de wet legally single. Dus ze zijn allebei, maar ze zijn dus vrijgezel. Alleen ze zijn dus nog wel steeds getrouwd. Dat kan in Amerika. Maar goed, ze komen er maar niet uit. Hè? De voogdij is een gedoe. De wijngaard is een gedoe. Eigenlijk alles is een gedoe. Ze blijven met modder gooien. Ik hoop, voordat ze 10-jarig jubileum bereiken van die scheiding die nooit heeft plaatsgevonden, dat ze het op weten te lossen.
Brad Pitt is 60, hè?
Hij is ook net 60 geworden.
Ja, dat vind ik echt ongelooflijk, die man al 60.
Ja. Ja, hij is zo fucking prachtig.
Ja.
Nou, dat zijn mooie laatste woorden. Ja hoor, zeker. Zet er een streep onder. Tina, fijn dat je er weer was.
Ja.
Leuke traditie. Dat
zeker,
is het nu, hè?
Zeker.
Twee keer gebeurd, dan is het een traditie. 11 januari, dan zijn we er weer. Want dan we hebben even een kleine kerstvakantie. Daar zijn we enorm aan toe. En 11 januari is er weer een nieuwe podcast in het nieuwe jaar. Dus dank voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren. Dan krijg je die nieuwe aflevering in 2024 meteen in je bus. Doeg.